Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin proponent Scotanus uit Sint-Jansklooster voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder Arend Jan Wening. De collecte is voor de eigen kerk. Volgende week zondag is de tweede collecte voor Stichting Caris te Roemenië. De bloemen gaan deze week naar broeder S. Couperus, die afgelopen week zijn verjaardag mocht vieren, en zuster J. Hoekstra, die vandaag haar verjaardag mag vieren. Volgende week zondag is de dienst om 10:00, waarin dominee Maliepaard uit Barneveld hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is Evangelische Liedbundel 343, vers 1, 2 en 3, en naar Voltum en Groet, vers 4.
Worden we stil voor God onze Heer. En vanuit de stilte spreken wij uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand aan ons leven is begonnen. Genade en vrede zij ons van God onze Vader en van Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.
Amen.
Wat fijn dat u hier bent vanochtend en wat heerlijk om met zo'n prachtig loflied met elkaar deze dienst te beginnen. Nog even, ja, het duurt nog wel een paar maandjes, maar dan is het alweer Nationale Dodenherdenking, 4 mei. En elk jaar houdt dan een bekende Nederlander een toespraak, een korte toespraak op de Dam. En ik weet niet of u het zich nog kunt herinneren, maar vorig jaar was dat Diewertje Blok. En zij zei naar aanleiding van de gele jodenster die de Joden moesten dragen in de oorlog, dat elk mens een naam heeft. Elk mens heeft een geschiedenis, een verhaal. En wij mensen, wat doen wij vaak? Wij brengen mensen vaak terug naar een heel klein deel van dat verhaal. Zo werden de Joden in de oorlog teruggebracht tot die gele ster. Tot Jood zijn. Maar dat waren ze niet alleen. Ze waren zoveel meer. Ze hadden ook een eigen naam. Een eigen verhaal. En vanochtend gaat het over Hagar. En we gaan kijken naar hoe Hagar en Sara, hoe die naar elkaar keken. Want zij keken ook met een hele beperkte blik. En voor sommigen in onze tijd is die geschiedenis van Hagar en Sara misschien wat vervreemdend. Want het gaat over een meesteres en haar slavin. Ja, wat kunnen wij ons daar nog bij voorstellen? Maar toch kunnen we er denk ik genoeg uithalen ook voor ons eigen leven. Maar dat gaan we vanochtend in de woordverkondiging bekijken. Maar we gaan als eerst nu verootmoedigen voor de Heer onze God. Trouwe God en Vader, wat is het een vreugde om elkaar op deze ochtend weer te mogen ontmoeten. Om de vredegroet van U te mogen ontvangen. En om de vredegroet hier vanochtend met elkaar te delen. We delen als een volk verspreid over de hele wereld, in verscheidenheid het geloof op verschillende manieren. Maar altijd als broeders en zusters door het geloof in Jezus Christus. Dank U wel voor al die plekken waar mensen samenkomen in Uw naam. Voor al die plekken waar U aanbeden en verheerlijkt wordt. Het is goed om elke keer weer opnieuw samen te komen. Om Uw naam groot te maken. En dank U wel dat wij op die manier U steeds beter mogen leren kennen. Dat wij steeds meer mogen zien van Uw goedheid en Uw grootheid. We begonnen met U de lof toe te zingen. Hooggestemd. Maar tegelijkertijd met U de diepten van ons hart. De onvrede die daar soms heerst. Verkeerde gedachten die ons bezighouden. We hebben het nodig om bevrijd te worden, om ruimte te maken. Om de vrede te ontvangen. Om Uw liefde te ontvangen. En die weer uit te kunnen delen. Als we samenkomen in Uw naam, leren we niet alleen U beter kennen, maar ook onszelf. En dat hebben we ook nodig. Om elke keer weer tot zelfinzicht te komen. Dat we ons bewust worden van hetgeen niet was naar Uw wil. Daarom bidden wij U, vergeef ons. Vergeef ons wat niet goed was, elke keer weer opnieuw. Alleen dan kunnen we werkelijk leven als bevrijde mensen. Leven uit genade, als Uw geliefde kinderen. Zo prijzen wij Uw heilige naam. Amen. En dan mag ook vanochtend de genadeverkondiging klinken zoals geschreven staat in Jesaja 1 vers 18. Waar de Heer zegt, al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. En uit dankbaarheid voor Gods genade lees ik vanochtend de 10 geboden in een eigentijdse vertaling. Je hoort bij mij, want ik heb je bevrijd. Een goede reden voor gehoorzaamheid. Al zijn er heel wat namaakgoden om je heen, houd je er verre van. Dien mij alleen. Probeer geen eigen God te fabriceren. Ik laat mezelf niet door een mens kleineren. Gebruik mijn naam niet luchtig of te vlug. Dat neem ik niet. Ik kom erop terug. 6 dagen mag je aan je arbeid kwijt zijn. Maar laat de 7e aan mij gewijd zijn. Geef eerbied aan je vader en je moeder. Dat komt je levenslust en duur ten goede. Ik heb de mens zijn ademtocht gegeven. Pleeg nooit een moord. Sta niemand naar het leven. De huwelijksgeloften zijn mij heilig. Houd je eraan en stel de liefde veilig. Vergrijp je niet aan spullen van een ander. Waarom zou je je vingers daaraan branden? Bevordert ieders eer en ieders vrede. Haal niemands reputatie naar beneden. Misgun je medemens geen mooie dingen. En tel vooral je eigen zegeningen. Zingen was antwoord, Psalm 25, de versen 6 en 7. Zullen we, voordat we de Bijbel openen, bidden om de nabijheid van Gods geest. Trouwe God en Vader, die ons hier samen heeft gebracht om uw woord te horen. Om u met hart en mond te aanbidden. Wij bidden u, geef ons uw Heilige Geest. Maak ons door uw geest ontvankelijk voor uw woord. En breng alle andere stemmen en gedachten in ons tot zwijgen. Open onze oren, zodat wij uw stem zullen verstaan. Maar verlicht ook ons verstand voor uw waarheid, zodat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zijn. We zijn bevoorrechte mensen, dat we hier in vrijheid samen mogen komen. En juist daarom bidden wij u voor onze medegelovigen, met wie wij ons door het geloof verbonden weten, maar die niet in diezelfde vrije positie verkeren. Wilt u hen beschermen door uw geest, dat overal waar mensen samenkomen in uw naam, uw woord zou klinken. en zal doorwerken in de harten van mensen. Dat bidden wij u. Door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, die met u en die Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. We zullen vanochtend een gedeelte lezen uit het Oude Testament en enkele versen uit het Nieuwe Testament en de lector zal dit verzorgen. Dan zingen we aansluitend aan de lezing gezang 326, de versen 1 en 2.
Genesis 16, vers 1 tot 14. Hagar en Ismaël. Maar Sarai, de vrouw van Abram, had geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin, van wie de naam Hagar was. Daarom zei Sarai tegen Abram, zie toch, de Heere heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mij, mijn slavin, misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abram luisterde naar de stem van Sarai. Toen nam Sarai de vrouw van Abram, Hagar, de Egyptische, haar slavin. Nadat Abram 10 jaar in het land Canaan gewoond had, en gaf haar aan Abram, haar man, als vrouw voor hem. Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. Toen zei Sarai tegen Abram, de verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ligt bij jou. Ik heb jou zelf mijn slavin in je schoot gegeven. Maar nu zij ziet dat zij zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de Heere oordelen tussen jou en mij. En Abraham zei tegen Sarai, zie, jouw dagen, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. Toen vernederde Sarai haar, zodat zij bij haar wegvluchtte. De engel van de Heere vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En hij zei, Hagar, slavin van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Zij zei, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres, Sarai. Toen zei de engel van de Heere tegen haar, keer terug naar uw meesteres en onderwerpt u aan haar gezag. Verder zei de engel van de Heere tegen haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de engel van de Heere tegen haar, zie, u bent zwanger, u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. En hij zal zijn een wilde ezel van een mens. Zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. En zij gaf de Heere die tot haar sprak de naam, u bent de God die naar mij omziet. Want zij zei, heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft? Daarom gaf men die put de naam de put Lachai Roi. Zie, hij ligt tussen Kades en Beeret. En dan 1 Johannes 4 vers 11 tot 13. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft.
Oh,
Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. In het hoofdstuk volgend in Genesis, wat we net hebben gelezen, we hebben een gedeelte van hoofdstuk 16 gelezen, of bijna helemaal. En in hoofdstuk 17, daar sluit God met Abraham het verbond en dan volgde ook die naamswijziging van Abraham naar Abram en van Sarai naar Sara. En even... Om onduidelijkheden te voorkomen, in de verkondiging gebruik ik de nieuwe namen, Abraham en Sara. Dat even vooraf. Hagar was een slavin van Sara en zij kwam uit Egypte. Egypte, dat land met die vele afgoden en die rijke cultuur. De vrouwen uit Egypte die waren donker van kleur en de meeste van hen... Nou, die werden niet zo geprezen om hun schoonheid. In een van de naslagwerken die ik heb gelezen stond letterlijk... De Egyptische vrouwen waren lelijk. En zeker in vergelijking met de blanke vrouwen, zoals bijvoorbeeld Sara. Hagar zal dus waarschijnlijk niet echt een schoonheid zijn geweest. En toen kwam ze als slavin bij Abraham en Sara. Sara, een knappe vrouw. Waarvan in de Hebreeënbrief staat geschreven dat ook haar geloof een voorbeeld was voor anderen. Nee, het was niet zomaar een plek waar Hagar terecht kwam. Abraham en Sara geloofden niet zomaar in wat willekeurige goden of diverse afgoden. Nee, ze geloofden in God, de schepper van hemel en van aarde. De God die tegen Abraham had gezegd. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Daarnaast was Abraham ook rijk, heel rijk. En van Abraham is bekend dat hij veel vee, zilver en goud bezat. En naarmate hij ouder wordt, werd het meer en meer. Tegenwoordig zouden we zeggen, het is een zeer welgesteld man. De tegenstellingen tussen Sara en Hagar kunnen dus eigenlijk niet groter. Sara is rijk, vrij en getrouwd. Hagar is arm, slaaf en alleen. Sara heeft als meesteres binnen bepaalde grenzen beschikking over een macht. Terwijl Hagar machteloos is. Sara is op haar eigen terrein. En Hagar? Ze is als Egyptische vrouw ver weg van huis en haard. Sara heeft haar eigen geloof. En Hagar? Ze is slavin. En zoals dat in die tijd ging, was je verplicht het geloof van haar meesteres, van je meester of van je meesteres aan te nemen. Het zijn dus niet langer haar Egyptische goden die ze mag vereren. Het verhaal, die geschiedenis, ademt een sfeer van iemand die alles heeft ten opzichte van iemand die niets heeft. Maar niets is minder waar. Want het is stil. Stil in dat tentenkamp van Abraham en Sara. Er klinken geen kinderstemmetjes. Terwijl God dat toch had beloofd. Hij zou Abraham tot een groot volk maken. Daar was toch nageslacht voor nodig. Maar het wachten duurt lang. Heel lang. Voor Sara veel te lang. En ze zal zich waarschijnlijk ook ongemakkelijk hebben gevoeld bij het feit dat ze niet zwanger werd. Het zal haar als vrouw ook veel verdriet hebben gedaan. En als je dat zelf ook kent, dan voel je misschien vanochtend dat verdriet van Sara des te beter. Dat onvervulde verlangen. Als je een gemis in je leven hebt en je wordt daar voortdurend mee geconfronteerd, dan doet dat pijn. Sara zal zich waarschijnlijk ook schuldig hebben gevoeld ten opzichte van Abraham. Want ze kan hem geen nakomelingen geven. En dat was belangrijk, zeker in die tijd. Als een vrouw zwanger was, dan kreeg ze aanzien. En Sara gaat op zoek naar een oplossing. Misschien moet ze God maar eens een handje helpen. En haar blik valt op Hagar. Ze is weliswaar een Egyptische, maar ja, wel jong, gezond en vast vruchtbaar. Sara wil Hagar gebruiken. En Sara zegt tegen Abraham: je moest maar met mijn slavin gaan slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. En Abraham stemt met haar voorstel in. En Sara gaf hem haar Egyptische slavin, Hagar, tot vrouw. En aan Hagar, daar wordt niets aan gevraagd. Abraham en Sara hebben samen even een 1-2'tje, zou je kunnen zeggen. En hup, het is geregeld. Hagar, ze is in feite niets meer dan een baarmoeder. Ze wordt gebruikt. En dat is pijnlijk. Sara ziet Hagar niet. Sara ziet alleen haar baarmoeder. En voor Sara lijkt het de oplossing. Want als Hagar zwanger wordt, dan zal dat kind volgens de gangbare wet van toen het kind van Sara zijn. En dan komen er toch nakomelingen. Sara denkt waarschijnlijk dat ze daarmee de Heer op een goede manier helpt. Maar het is het begin van alle ellende. Hagar wordt inderdaad zwanger, maar dat doet iets met haar. En dat doet ook iets met de verhouding tussen haar en haar meesteres Sara. Als slavin stond Hagar onder het gezag van Sara. Misschien zag ze ook wel een beetje tegen Sara op, die knappe, rijke vrouw. Maar nu had Hagar iets wat Sara niet had. Een kindje in haar buik. En ze was zwanger. Niet zomaar zwanger. Nee, zwanger van haar meesteres. Aan wie een groot volk was beloofd. Zwanger van haar meester, sorry. Aan wie een groot volk was beloofd. En dat maakt dat ze zich meer gaat voelen dan Sara. En ze gaat zich daarna gedragen. En ze raakt het respect kwijt voor Sara. En dan worden de rollen volledig omgedraaid. Eerst werd Hagar door Sara alleen maar gezien als iemand met een functionerende baarmoeder. En op die manier vernederd. Maar nu ziet Hagar Sara als een vrouw met een niet functionerende baarmoeder. En wordt ze zelf vernederd. Het zou voor Sara niet eenvoudig zijn geweest. Een slavin die wel zwanger wordt en vervolgens zich niet meer onderdanig kan gedragen. Haar meesteres niet meer kan respecteren. Het zal haar gekrenkt hebben. Pijn hebben gedaan. Het lijkt wel oog om oog. Tand om tand. En het wordt onhoudbaar daar in die tenten van Abraham. De spanning zou regelmatig om te snijden zijn geweest. Er staat niet beschreven hoe het eraan toe ging, maar ik denk dat we er ons alles bij kunnen voorstellen. Negeren, vernederend taalgebruik. En misschien ging Hagar wel gewoon haar eigen gang en luisterde ze niet meer naar Sara. Tja, Sara die dacht even dat ze God wel een handje kon helpen. Maar ze ging buiten God om. En nou, ze zit met de gebakken peren. En wanhopig wendt Sara zich tot Abraham. Ze stelt zelfs Abraham verantwoordelijk voor de situatie. Maar Abraham, die brandt zijn vingers er niet aan. Die schuift het probleem gewoon weer naar Sara toe. Sara, doe jij maar met die slavin wat je goeddunkt. Het probleem was alleen dat wanneer een vrouw een slavin aan haar man had gegeven en als die zwanger was geworden en die had inmiddels, of die had een kind of die was zwanger, dan kon die slavin niet meer worden verkocht. Dus ja, wat moet Sara nou toch met Hagar? En ze ziet maar één oplossing. En dat is Hagar heel duidelijk maken wat haar plek is. En het leven van Hagar wordt zwaar. Wordt heel zwaar. Misschien moet Hagar wel zware klussen doen. En wordt ze volledig genegeerd door Sara. We weten het niet. We weten alleen dat haar leven heel erg zwaar wordt. En de rollen die draaien zich weer volledig om. Hagar is weer volledig op de positie van slavin. En misschien nog wel minder. Het is verre van gezellig in dat tentenkamp van Abraham. En het leven van Hagar wordt zo moeilijk dat ze als het ware wordt weggepest. Ze vlucht. En het lang verwachte ongeboren kind van Abraham neemt ze in haar moeders schoot met zich mee. Hagar vlucht naar de woestijn in de richting van Egypte. Wellicht wilde ze weer terug naar haar geboortegrond. En als ze daar dan in de woestijn zit, bij een waterbron, gevlucht voor Sara, haar onderdrukker, dan zit ze letterlijk en figuurlijk in de woestijn. Figuurlijk, omdat ook haar leven een woestijn lijkt. Ze is alles kwijt. Ze is gevlucht. En ze voelt zich leeg en uitgeput van al die pesterijen. En ondertussen ook nog zwanger. En de pesterijen, die moeten groot zijn geweest. Anders kom je toch niet tot zo'n wanhoopsdaad. Dan vlucht je niet. En al helemaal niet naar de woestijn. Nee, er is weinig meer over van het gevoel dat ze als een zwangere vrouw hoger werd gewaardeerd. Ze werd door al die pesterijen volstrekt ondergewaardeerd. Wie zag nog naar haar om? Voor wie was Hagar nou nog van waarde? En dan is daar in de woestijn de engel van de Heer. Waarschijnlijk in de gedaante van een mens. En die noemt haar naam. Die weet wie ze is en waar ze vandaan komt. En in de geschiedenis van Israël is de woestijn altijd een plaats van een godsontmoeting. En dat geldt ook voor Hagar. Ze wordt gezien door een engel van de Heer, daar in de woestijn. En die engel, die ziet niet alleen haar baarmoeder. Die ziet niet een klein deel van Hagar. Hij ziet alles. Hij ziet Hagar volledig wie ze is. En dan zit ze daar, moe, stoffig en dorstig. En ze rust uit bij een waterbron. En dan stelt die engel haar een vraag. Ondanks dat hij het antwoord al weet, stelt hij een vraag. Een open vraag. Hagar, slavin van Sara, waar kom je vandaan? En waar ga je heen? De engel vraagt naar haar verhaal. Het wordt niet voor haar ingevuld, ze mag het zelf vertellen. En als je zelf je eigen verhaal mag vertellen, dan dan kun je er ook zelf verantwoordelijkheid voor nemen. Dan is het echt jouw verhaal, met jouw kleur, met jouw emoties. En dan vertelt ze waar ze vandaan komt. Ik ben gevlucht. Voor Sarah, mijn meesteres. En dan wijst de engel van de Heer haar op haar verantwoordelijkheid. Hij zegt, ga je naar je meesteres terug. En wees haar weer gehoorzaam. Maar de engel zegt meer. En dan blijkt dat hij echt alles weet. Hij weet dat ze zwanger is, dat ze een zoon zou krijgen. En dat ze gebukt ging onder het gedrag van Sarah. Het is bijzonder dat Hagar niet tegensputtert als ze de opdracht van de engel krijgt om weer terug te gaan naar Sarah en haar onderdanige positie weer in te nemen. Ze was toch niet voor niets die woestijn ingevlucht? Ze had een vreselijk leven bij Sarah. Maar de ontmoeting met de Heer, met die engel van de Heer, heeft iets veranderd in haar leven. Daar bij de put in de woestijn, op een ontzettend ellendig moment in haar leven, is ze gezien door de Heer. Is ze gezien als mens. Is ze gezien als Hagar. Het zal haar gesterkt hebben. Enorm gesterkt dat juist op zo'n moment iemand haar zag en haar bij haar naam noemde. Ze zegt het ook zelf. Als ze de Heer aanroept en haar eigen belijdenis uitspreekt. U bent een God van het zien. Hij heeft naar mij omgezien. En ze noemt dan de waterbron. Bron Lacharoi. Bron van de levende die mij ziet. En hier ligt denk ik voor Hagar echt de ommekeer. Als slavin had ze gehoorzaam het geloof van haar meesteres aangenomen. Maar hier is de ommekeer, haar bekering. Nu weet ze zich echt een kind van God. Ze kent nu haar waarde, omdat God haar heeft gezien. En dat is denk ik ook de reden dat ze terug kan naar de tentenkamp van Abraham. Ze zal vast nog weer vernederd worden. Maar ze kan niet meer vernederd worden, niet meer echt, omdat ze zich werkelijk door God gezien weet. Er staat niets geschreven over de terugkeer van Hagar naar Sarah, maar ik denk dat Hagar met andere ogen, met een andere blik naar Sarah is gaan kijken. Want Hagar, ze is zelf gezien. Ze heeft zelf de liefde van God mogen ervaren. En nu kan ze zelf ook met andere ogen kijken naar Sarah, met liefdevolle ogen. Misschien is ze zelfs de kwetsbaarheid van Sarah gaan zien, haar ouderdom en misschien ook wel het verdriet om de kinderen die ze niet kreeg. Enerzijds ligt er vanochtend een opdracht in deze geschiedenis voor ons. En anderzijds mag het ons bemoedigen. De opdracht ligt in het feit dat het in ons leven niet net zo wordt als in het tentenkamp van Abraham. Dat wij niet een deel van de ander zien en daar onze mening op baseren of daarnaar gaan handelen. Dat we niet net zoals in de oorlog alleen de Jodensterren zien. Of dat we niet net als Sarah alleen maar die baarmoeder zien bij Hagar. Nee, we moeten de ander altijd proberen te zien als een volwaardig mens. Hoe die ander ook is. Hoe bijzonder of afwijkend in onze ogen. Het is de grondtoon van de Bijbel dat mensen waar anderen op neerkijken, juist door God in het licht worden gezet. In het eerste hoofdstuk van de Bijbel staat, God schiep de mens als zijn evenbeeld. Alle mensen schiep hij naar zijn evenbeeld. Elk mens is dus naar Gods beeld geschapen. Ook degene waar wij soms op neerkijken. En dat maakt duidelijk dat wij ook God ernstig tekort doen als wij de ander niet volledig als mens zien. Want de ander is ook een schepsel van God. En wij zijn allemaal naar zijn evenbeeld gemaakt. En God verwacht dat we ook zo met elkaar omgaan. Dat we kijken met liefdevolle ogen naar de ander. En dat mag ons vanochtend ook bemoedigen. Want God zag Hagar in haar ellende en stuurde de engel naar haar toe. Hij riep Hagar bij haar naam en veroordeelde haar niet. Hij kende haar verhaal, maar vroeg toch: waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? God wil ook jouw verhaal horen, omdat je kostbaar bent voor hem. En misschien verblijf je momenteel net als Hagar in de woestijn. Heb je een moeilijke periode in je leven? Voel jij je net als Hagar, niet gezien en niet gehoord door andere mensen? Misschien hoor je er niet bij. Word je gepest. En dat gebeurt niet alleen op scholen. Nee, ook op de werkvloer. Daar gebeurt het ook veel. En misschien niet openlijk. Maar soms kunnen bepaalde blikken nog veel erger zijn dan dat ze worden uitgesproken. En hoe erg ook, ook binnen de kerk, voelen mensen zich soms buitengesloten. Is er soms sprake van een bepaalde groepsvorming of wordt er geroddeld? Weet dat de woorden van Hagar ook voor u, voor jou gelden. Lacharoi, God is een God van het zien en hij ziet ook jou. Hij wil ook jouw verhaal horen en u en jou de weg wijzen. Maar dat is niet altijd een makkelijke weg. Hagar moest de weg weer terug. Terug naar de plek waar ze werd gepest. Maar ze kon het. Ze kon het omdat ze wist: God ziet mij. Hij is bij mij. En vanochtend wil ik daar nog één ding aan toevoegen. God ziet ons overal. Juist in de kerk verwachten wij misschien nog wel meer dat we gezien worden door God. Maar zou de kerk ook niet juist een plek moeten zijn waar wij elkaar zien? Waar wij als mensen elkaar volledig zien en accepteren? Waar we eerst een vraag stellen voordat we zelf gaan praten? Waar we luisteren naar het verhaal van de ander zonder zelf het verhaal van de ander in te vullen. Dat we bereid zijn om soms meer dan één keer naar hetzelfde verhaal te luisteren van de ander. Om de ander recht te doen, omdat hij er echt mee omhoog zit. Hoe gauw vinden we het niet gezeur als een ander maar terug blijft komen op iets wat hem of haar is overkomen. Een overlijden van een dierbare bijvoorbeeld, of een ernstige ziekte. Dan denken we: nou, het is nu toch wel eens een keer klaar. Moet ik dat nu weer aanhoren? De kerk is allereerst een plek waarvan we zeggen: Lacharoi. God ziet mij. Maar hoe mooi zou het zijn als de kerk ook een plek is waarvan we kunnen zeggen: Adamroi, de mens ziet mij. Waar je als geheel wordt gezien. Waarbij je bij je naam wordt genoemd. En waar jij je eigen verhaal mag vertellen. Ook vaker dan één keer als dat nodig is. In het Nieuwe Testament hebben we het liefdesgebod gelezen vanmorgen. Als God ons zo heeft lief gehad, moeten wij ook elkaar lief hebben. En God voegt er gelijk dan ook een belofte aan toe. Als we elkaar lief hebben, dan blijft God in ons met zijn geest. Dan wordt er iets zichtbaar van die volmaakte liefde die zo kenmerkend is voor God en die zichtbaar werd in zijn Zoon Jezus Christus. Dan mogen we zelf iets van die liefde uitdelen naar elkaar. Laten we maar voortdurend bidden om de leiding van Gods geest, dat die onze ogen en ons hart elke keer weer opent voor die ander. Vanuit Lachai Roy naar Adam Roy. Omdat God mij heeft gezien, zie ik de ander. Amen. We gaan nu met elkaar zingen over Lachai Roy. Dat God ons ziet en ons kent. In die bekende psalm, psalm 139, de versen 1, 2 en 6. Psalm 139, 1, 2 en 6. God die ons ziet en kent. In verbondenheid met de kerk op alle plaatsen en door alle tijden heen gaan we voor zover mogelijk staan en u ons geloof belijden. En aansluitend zingen wij als antwoord Psalm 72, het zesde vers. Psalm 72, vers 6. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. We gaan danken en bidden. Trouwe God en Vader, u bent een God van het zien. Dank u wel dat wij u Vader mogen noemen. Dank u wel dat u ons bij onze naam noemt. U weet alles van ons. En dat kan beklemmend zijn. Maar het mag ook bevrijdend zijn. U wilt alles van ons weten, omdat u ons lief heeft, ons op het oog heeft. En op die manier wilt u ons bijstaan en bemoedigen. Het leven kan soms moeilijk zijn. Ook het leven van Hagar was moeilijk. Maar ze kon het aan, omdat ze zich gekend wist door u. Vader, wilt u zich zo ontfermen, ook over ons leven. Dat wij ons gekend weten door u. En dat mag ons bemoedigen in welke omstandigheden wij ook verkeren, u ons ziet. En dat we weten dat we ons verhaal elke keer weer opnieuw bij u mogen bedoelen. U verliest ons niet uit het oog. En als het nodig is, roept u ons bij onze naam. Vader, geef ons de leiding van uw geest om elkaar ook bij onze naam te noemen. Om elkaar werkelijk als broeders en zusters in het geloof te zien, te aanvaarden en tegemoet te treden. Dat we oprecht geïnteresseerd zijn in elkaars verhaal. Dat we meer zien dan een deel, maar dat we het geheel aanschouwen. En dat we proberen met ogen van liefde naar de anderen te kijken. Dat hebben we niet alleen hier nodig. Uw kerk wereldwijd heeft dat nodig. We bidden u voor eenheid, herstel en samen kerk zijn in Gods wereld. Dat we zoeken naar wat ons vermint en niet wat ons scheidt. Dat we niet kijken naar namen van kerkverbanden en daarmee elkaar in een hokje plaatsen. Wilt u ons helpen om meer respect op te brengen voor elkaar? Ook dat heeft uw wereld nodig. Een wereld die zo vol is van wreedheid. Een wereld die wij niet meer begrijpen. Die u niet wil kennen. Die zich tegen u heeft gekeerd. Vader, maar van u is alle kracht en alle wijsheid en alle macht. Daarom bidden wij u dat uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Laat uw wil geschieden in Gaza. Laat uw wil geschieden in Israël. Laat uw wil geschieden in de kerk, in ons eigen leven. Uw naam worden geheiligd. En dat misschien nog wel het meest, dat uw naam wordt geheiligd in ons leven. Dat mensen aan ons kunnen zien dat we kinderen van u geworden zijn. Dat u ons klaarmaakt voor de toekomende eeuw. Dat uw naam geheiligd wordt in het midden van uw volk Israël. En dat de wereld kan zien dat de kinderen van Israël een God hebben die ze terzijde staat. Laat de wereld onder de indruk komen van uw heilige naam, van wie u bent. Want er is geen andere God dan u alleen. En dat Israël gezegend is met zo'n beschermer, die niet sluimert, nog slaapt. We bidden u voor alle machten die wij niet kunnen zien, maar die zich blijkbaar overal roeren en zich keren tegen u. Maar de Heer Jezus, hij is het licht. Hij is de eerste, hij is de laatste. Hij komt op een dag met een eeuwigdurende vrede. En dat is onze hoop, elke dag weer. We bidden u ook voor de plaatselijke gemeente hier. Dat ze iets van dat licht ook mogen uitdelen te midden van de gemeenschap waar ze kerk zijn. Dat ze als het ware de geur van uw liefde verspreiden. Heer, u kent ons. U kent een ieder van ons. U weet wat er gaande is in ieders leven. Wij bidden u voor ouders wiens handen niet zijn gevuld, waar de kinderwens onvervuld bleef. Dat is een pijn die levenslang kan schrijnen. Heer, wees hen nabij. Wilt u nabij zijn met de eenzamen? Wilt u troosten die verdriet hebben? En hoop geven aan hen die ziek zijn of zich zorgen maken. We willen u ook danken voor hen die vreugdevolle momenten beleven in hun leven. Die blijdschap kennen en dankbaar zijn voor de zegeningen die ze ontvangen. We danken u in het bijzonder ook voor broeder Senior Couperus, die 94 jaar mocht worden. Dan behoor je tot de zeer sterken. Vader, dank u wel, want een gezegende leeftijd. En we bidden u of u hem ook met hem mee wilt gaan het komende nieuwe levensjaar in. Dat hij ook zegen mag ervaren en tot zegen mag zijn voor mensen om hem heen. En we danken u met allen die hun verjaardag vieren en dankbaar zijn, ondanks moeite en zorgen, voor het leven dat u geeft. Vader, zo hebben wij zoveel om voor te danken en te bidden. Maar er is ook zoveel wat onuitgesproken blijft, wat de anderen niet hoeft te weten. In de stilte mogen we dat bij u brengen, of zijn we gewoon stil, om te horen of u ons iets te zeggen heeft. Liefdevolle God, u die ons meer zult schenken dan wij bidden of beseffen. Aan u komt alle eer toe. Vandaag, morgen, alle dagen, tot in uw koninkrijk. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Aansluitend aan de verkondiging zongen we een lied over Lacharoi in Psalm 139 over God die ons ziet en ons kent. Nou is er ook een heel mooi lied dat aansluit bij Adamroi, hoe wij als gelovige mensen met elkaar om mogen gaan. En het is wat minder bekend, maar misschien onderschat ik jullie volledig, dat zou kunnen. We gaan het kijken via een opname, want volgens mij is orgelbegeleiding ook wel wat lastig. Zing gerust mee als je het kent. Het is opwekking 767, familie.
Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven en het mooiste geschenk wordt ons gegeven. De zegen van God, een eindeloos leven. Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven. Open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven en het mooiste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God. Los leven.
Nou, kennen jullie dat toch redelijk? Alleen volgens mij zingen jullie veel beter met een orgel. Daarom is het goed dat we straks ons slotlied ook onder orgelbegeleiding gaan zingen. We gaan zo meteen eerst collecteren en daarna doen we het slotlied. En dat komt uit de Evangelische Liedbundel nummer 170, de versen 1 en 2. Groot is uw trouw, o Heer. Maar nu eerst de collecte. Thank you. gaan van hier de nieuwe week in, waarin we mogen weten dat we worden gezien door hem. Het ontvang het mooiste wat je gegeven kan worden. De zegen, het goede van de drie ene God, om zo ook de ander tot zegen te kunnen zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen, totdat Jezus Christus weerkomt. Want dat heeft Hij beloofd en dan maakt Hij alle dingen nieuw.